Kenden jullie Dora Tuinman al?
Nee, ik niet. Kende haar niet voordat we...
Nou, ik moet jullie zeggen, ik heb me ook echt moeten inlezen in haar. Dus daarom heb ik ook maar het boek even bij me. Ik af en toe een spiekje kan doen.
We zijn weer aan het rondneuzen bij de RCE in Amersfoort. Nathalie Menke, bruikleenadviseur, neemt mij, Joost van Pagee en Marieke van der Ven mee het depot in om een werk van Dora Tuinman te bekijken.
Het werk waar we nu naar gaan kijken is bijvoorbeeld het vroegste werk wat we van haar hebben in huis. Dat hangt, het leuke is dat die hangt, haar Joep, aan het zogenaamde vrouwenrek wat we hier hebben. Dus dat maakt hem wel extra leuk.
Aan het vrouwenrek hangt een werk van Dora Tuinman uit 1957. Zonder titel.
Even kijken, 15 is dat. Hij hangt wel een beetje ongunstig, want daar hangt helemaal achterin.
Oké. Okay.
En dus zie je hem niet helemaal los. Maar dit is dus één van de twee rekken die gevuld is met vrouwen. En dat wil zeggen portretten van vrouwen die eventueel gemaakt zijn door mannen, maar voornamelijk werken die gemaakt zijn door vrouwelijke kunstenaars.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie wat bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour langs werken die opgeslagen zijn of reizen. In 2021 startte de RCE een onderzoek om de vrouwen in de collectie in beeld te brengen. Wij, Van Horens, duiken mee het onderzoek in.
De RCE heeft twee rekken met kunst van vrouwen. Maar dat is niet alles. De RCE bewaart ook nog veel kunst van vrouwen die niet aan rekken kan hangen. Zoals beelden, wandkleden, sieraden en foto's. In deze aflevering bekijken we het werk van twee vrouwelijke kunstenaars uit de collectie. We beginnen in de jaren 50 met Dora Tuinman. En later gaan we naar het werk van Marieke Verheijen uit de jaren 70. Maar eerst even terug naar het onderzoek van de RCE.
We hebben werk van 12.000 kunstenaars in de collectie. Maar bij 700 kunstenaars stond of het een man of een vrouw was. Dus eigenlijk bij heel weinig. En toen hebben een collega van mij, die net met pensioen is helaas, Fransje Kuiverhoven, een onderzoeksstudent die hier was en ik, we zijn gaan tellen. Dus we hebben een uitdraai gemaakt van al die 12.000 kunstenaars op papier. En we hebben een verdeling gemaakt, iedereen een stapeltje. En we zijn gewoon gaan uitzoeken, 3 minuten per kunstenaar, is het een man of een vrouw? Dus nu weten we hoeveel van die 12.000 kunstenaars vrouw zijn en hoeveel van die 12.000 kunstenaar man zijn of anders.
1600 van die 12.000 kunstenaars zijn vrouw. Dat is dus 13%.
En 9000 zijn man. En dan haal je nog een plukje over en dat zijn veel fabrieken zitten daarbij. Bijvoorbeeld de porseleinen fles. Weet je wel, het keramiek. Waarbij je niet duidelijk een kunstenaar aangekoppeld hebt, maar wel een naam van de fabriek. Ja. Dus ja, de verhouding is heel, heel tekenend eigenlijk. En ook zoals het in musea is.
Ja. Oké, dat zijn de cijfers. Maar welk beeld hebben wij van de vrouwelijke kunstenaar? En hoe is de positie van de vrouw in de loop der jaren veranderd?
Want hè, zoals mijn oma zei, je hebt mensen, je hebt vrouwen.
Dit is Marie-José Eikemans. Met haar praten we over de ontwikkeling en de positie van de vrouwelijke kunstenaar vanaf de jaren 50 tot aan het heden.
Ik ben zelf beeldend kunstenaar geweest, maar ik ben daar ook niet actief in doorgegaan. Na 10 jaar ben ik gaan werken bij Museum de Pont. Met heel veel hart en heel veel plezier als hoofdeducatie. Daar is de liefde voor hedendaags, voor kunst van nu geboren. En nu ben ik sinds 2 maanden ben ik ZZP'er en geef ik lezingen en cursussen als een missionaris om mensen te laten zien dat hedendaagse kunst echt rijk kan maken en het perspectief kan verbreden op de maatschappij.
En net als bij Nathalie zit de kunst van Dora Tuinman ook bij Marie-José niet helemaal vooraan in haar geheugen.
Dora Tuinman. Ik kende haar niet. Ik beken het. En ik ben even in haar leven gedoken. En het is onterecht dat ik haar niet ken.
Ook voor ons was Dora nog onbekend. Wat weten we over het werk van Dora Tuinman?
Dit schilderij wat we nu helaas half zien, dat is een werk van haar zonder titel. En dat is een werk uit de jaren 50. Dat is eigenlijk de periode, zoals die beschreven wordt, waarin haar werk het sterkst is. Omdat dat het meest expressief is. Dus verf direct op het doek, geen ondertekening. Echt van die tijd, de jaren 50, hè?
We zien een landschap met zon en bomen op een langwerpig doek van 1,73 meter hoog en 1,05 meter breed. Het is een kleurrijk werk, los en expressief geschilderd.
Het is ook het enige vroege werk wat wij hier hebben in de collectie. De rest is het meeste uit de jaren 70. Ze heeft ook in de BKR-regeling gezeten, vanaf 63.
Maar wie was Dora als mens? Of welk beeld kunnen we nog van haar vormen op basis van de informatie die we nu hebben?
Ze is geboren in Montpellier in 26. Dora was een best wel slimme vrouw. Ze heeft eindexamen gedaan, gymnasium B. En daarna, enkele jaren daarna, heeft ze geprobeerd om op de Rijksacademie in Amsterdam te komen in 48. En daar werd ze niet toegelaten, helaas. Dus toen is ze gaan, dat vond ik wel grappig. Ze was volgens mij heel ondernemend en avontuurlijk. Dat zie je ook als je meer over haar leven leest. Want daarna is ze gaan trekken door Nederland met een rugzakje. En 10 gulden staat daar in de catalogus door Nederland. En heeft ze eigenlijk de planten en de vegetatie in Nederland bekeken en getekend. En daarna is ze dus op een brommer door de Pyreneeën gaan trekken. Alleen.
Kijk.
Nou, dat is wel een heel erg avontuurlijk
en dapper
iemand. En het grappige is, ik zal jullie daar even laten zien. Ze ziet er echt uit als een heel, ja, leuke, jonge vrouw. Maar waarvan je dit ziet, als je dit hoort van op een brommer door de Pyreneeën, dan verwacht je een. Maar als je dan deze foto's ziet.
En wat zien we?
We zien een hele zachtaardige vrouw met 2 staartjes. Die voor zich uitstaart. Nou, ja. Ik denk dat ze hier een jaar of, wat zal ze zijn, 20? Jong in ieder geval,
ja,
denk
jong.
Ik.
Ja. Maar ze ziet er heel liefelijk, heel timide uit of zo.
Exact. En ik denk ook dat het een beetje in haar karakter zat. Dat ze, en daarom misschien ook niet zo bekend is geworden. Ze was eigenlijk minder op de barricade ook dan de mannen met wie zij, en de vrouwen volgens mij, met wie zij woonden op de Rue de Santerre in Parijs vanaf 1951.
Want wat was dat voor een plek dan?
Dat was een plek waar heel veel cobra-kunstenaars, of heel veel, daar woonden in ieder geval Karel Appel en Corneille. En in 1951, dus nadat ze op dat brommertje door de Pyreneeën heeft gereden, is ze naar Parijs gegaan. En daar is ze een vriend gaan opzoeken op de Rue de Santerre. En dat was vermoedelijk, althans, dat heb ik begrepen uit de teksten, was dat Karel Appel. En daar bleek toen op de 3e verdieping een atelierruimte vrij te zijn. En die heeft zij gehuurd. Maar beneden wonen dus op de begane grond Appel en Corneille. Eigenlijk een beetje de grondleggers van de cobra. Ja.
Hoewel Dora's atelier in hetzelfde gebouw als Karel Appel en Corneille zat, behoorde Dora niet tot de cobra-beweging.
Ik begreep wel dat ze het gezellig had gemaakt, haar ruimte. Dus dat had ze wel mooi ingericht. En ik vertel dit omdat er natuurlijk heel veel kunstkenners, directeuren van musea langskwamen vanwege Appel en Corneille. Maar die kwamen natuurlijk niet voor Dora Tuinman daar. Of natuurlijk, die kwamen niet. Die gingen alleen naar beneden. Maar wat er wel staat is dat ze soms naar boven ging omdat haar ruimte zo gezellig was.
Ah, kijk.
Dus ze gingen gezellig bij Dora of bij Doortje een kopje thee drinken.
Dora werkte dus in de jaren 50 in Parijs naast cobra-mannen als Appel en Corneille. Niet de minste natuurlijk. Toch was het voor haar als vrouw echt anders dan voor mannen in deze tijd. We vroegen Marie-José of zij kon uitleggen waarom het in de jaren 50 nog zo lastig was om als vrouw kunstenaar te zijn.
Ik denk dat het ook te maken heeft dat we in de wederopbouw zaten. Mannen waren hun banen kwijtgeraakt in de oorlog aan vrouwen. En waren heel druk bezig om zich weer te herwinnen op die markt. En de norm was toen heel sterk van een man moet voor zijn eigen vrouw kunnen zorgen. Want die vrouw is handelingsonbekwaam. En een vrouw is er om die man te faciliteren dat hij carrière kan maken. Hè? De vrouw achter de man. Die uitspraak komt echt uit die tijd. Hè, in die tijd was het sowieso ook als je trouwde, dan werd je ontslagen. Hè? Dus dat was ook in de kunstwereld. Van als je trouwde, dan ben je bezig met het gezin. Dan kun je niet meer aan je eigen werk. Je moet je zelfs nog voorstellen, we hebben het over de jaren 50. In 1956 is pas per wet aangenomen dat een vrouw handelingsbekwaam is. Voor die tijd was ze handelingsonbekwaam, net als kinderen. Dus in die periode, hoe krijg je dan voet aan de grond in een wereld waar je het zelf moet maken?
Ook uit de regelingen van de BKR, de beeldende kunstenaarsregeling, blijkt dat de mogelijkheden voor de vrouwelijke kunstenaar anders waren dan die voor de mannelijke kunstenaar. En Fransje Kuivenhoven, die we al hoorden in de vorige aflevering, schreef hier een boek over. Monument voor de BKR. De geschiedenis van een spraakmakende kunstenaarsregeling 1949-1987. Nathalie citeert uit dat boek.
Het kostwinnersbeginsel. Vrouwen in de BKR, dat staat op pagina 161... En dat gaat eigenlijk over een wijziging in de BKR-regeling in 1974. En daar staat dus volgens de regeling van 1952 kon een beeldend kunstenaar die nog kostwinner, nog kostganger, nog alleenwonende was, slechts met toestemming van de minister tot de BKR worden toegelaten, waarvoor de gemeente via de Rijksconsulent een gemotiveerd verzoek moest indienen. Wie anders dan de gehuwde vrouwelijke kunstenaar kon hiermee worden bedoeld? Vraagt Fransje zich af. Nou, ik denk dat vrouwen hier misschien onbewust toch wel meer belemmerd werden in hun doen en laten. Dat zie je al aan zo'n regeling natuurlijk, zo'n BKR-regeling, hoe die in elkaar zit. Dit komt van de overheid. Ja. Dit was een regeling van het ministerie van Sociale Zaken. Dat is toch te gek?
Ja. Ja.
Dus ik vind dat interessanter dan te zeggen van Karel Appel en Corneille hebben haar genegeerd.
Ja.
Het zit gewoon in de politiek. Het is iets collectiefs.
En, ja, daarom is het eigenlijk de samenleving.
Het is de samenleving, ja.
Dus dan in die zin zou je het ook kunnen zeggen van dan is het dus eigenlijk best wel dapper en knap om als vrouwelijke kunstenaar in zo'n tijdperk dan actief
toch te schilderen, alleen op pad te gaan op je brommer, alleen naar Parijs te gaan, daar te gaan wonen, je partner wel daar te ontmoeten. Daarna te scheiden en daarna door te gaan als kunstenaar. Ja, dat is heel moedig in die tijd.
We nemen een sprong in de tijd. We gaan naar de jaren 70. Marie-José legt uit wat er in de jaren 70 veranderde, waardoor er voor de vrouwelijke kunstenaar nieuwe perspectieven en mogelijkheden ontstonden.
In 71, als ik het goed heb, kwam er een heel belangrijk essay in Amerika door Linda Laughlin. En dat heette Why Have There Been No Great Women Artists? Nou, dat brak de hele kunstwereld open. Met name bij vrouwen, want er waren blijkbaar helemaal geen vrouwen bekend in de kunsthistorie. Terwijl die er wel waren. Nou, dat brak het zo open dat er vanaf dat moment heel veel vrouwenstudies ontstonden. En daardoor ontstond er een soort kwaadheid. Het werd duidelijk dat vrouwelijke kunstenaars echt achtergesteld waren. En vanuit die kwaadheid is een bepaald soort vrouwenkunst ontstaan die, ja, wat wij nu bijna zouden noemen, is bijna particuliere kunst. Mannenkunst is altijd universeel, vrouwenkunst is particulier. Wat Linda Laughlin in Amerika deed hier in de jaren 70, in 1978, Lisbeth Brandt-Korsjes. Zij werkte toen nog bij het tijdschrift Opzij en riep op dezelfde manier als Linda Laughlin op van, hey, zijn er in Nederland eigenlijk vrouwelijke makers. En, want ze kon ze niet vinden. Niet in de kunstgeschiedenisboeken, niet in de verzamelingen. Nou, er kwamen 2000 vrouwen op af. En aan de hand daarvan, ze was toen nog geen directeur van het Museum Arnhem, later wel. Aan de hand daarvan heeft zij een paar heel belangrijke tentoonstellingen gemaakt waar vrouwen de hoofdrol kregen. En ze was een pionier in het quotumdenken. In 1986 besloot ze dat 50% van haar aankopen van vrouwelijke makers was.
Terug naar het depot. We hebben namelijk een afspraak met Dorian Meijnen, conservator bij de RCE.
Oké, we bellen aan.
Hallo.
Goedemiddag, CCRL.
Hallo, hey, wij hebben een interview met Dorian Meijnen.
Dorian, ja, ja, komt u verder.
Dank u, dank u. Sesam, open u.
Dorian neemt ons mee naar het atelier om het werk Aanpassingen 1954-1978 van Marieke Verheijen te bekijken.
Nou, we kunnen gewoon zomaar deze deur doen.
Die wel.
Deze nog wel.
Deze niet. En hier in het atelier heeft het depotteam de foto's voor ons alvast klaargelegd. Ze liggen normaal opgeslagen in het fotografiedepot. Daar is het heel veel kouder dan hier. Ze hebben ook heel lang, ze hebben een poosje in een speciale kast gelegen om ze heel langzaam eigenlijk op te warmen, zodat ze nu hier kunnen liggen.
En een speciale kast, in welke zin? Wat was er speciaal aan die kast?
Die zorgt ervoor dat de temperatuur eigenlijk heel geleidelijk, heel langzaam stijgt, zodat die foto's eigenlijk een beetje kunnen wennen aan het opwarmen. Omdat als je ze te snel opwarmt, dan het heeft een nadelig effect voor de foto's. Dus dat doen we altijd heel rustig. Het fotografiedepot is, als het goed is, rond de 5 graden. Dus een beetje als een koelkast. Nou ja, hier wordt ook wel gewerkt. Ik denk dat het hier zo'n 18 graden is, 18, 19. Dit is het atelier, dus het moet ook een beetje behagelijk zijn voor mensen natuurlijk.
Om te werken.
Ja. Zie je, liggen ze.
Oké.
Dit is de fotoserie. De eerste uit 1954 en de laatste uit 1978.
Dus als de eerste uit 54 is, dan wanneer is ze dan geboren?
1954. Ja, het is dus niet inderdaad een foto die in 1954 gemaakt is. Ze heeft ze in 78 allemaal gemaakt. Maar naar het beeld zoals de vrouw in de media toen geschetst werd.
Ah, okay.
Dus eigenlijk is ze terug gaan kijken naar wat de media, hoe de vrouwentijdschriften toen dan vooral eigenlijk het vrouwbeeld schetste van het ideaalbeeld hoe een vrouw moest zijn.
We zien dus 9 zelfportretten van Marieke door de tijd heen. Beginnend in 1954 en eindigend in 1978. Op ieder zelfportret zie je Marieke in de stijl van dat moment. En tot slot een spiegel.
Marie-José kijkt ook mee naar het werk van Marieke en plaatst het in een brede perspectief.
Iedere 3 jaar was er een ander modebeeld. En dat modebeeld is natuurlijk ook, staat vaak ook voor het ideaal hoe mannen een vrouw zien. De ene keer is het ze sexy, de andere keer is het meer de moederrol.
En ze is heel erg gaan afvragen van hoe erg word je daardoor beïnvloed? En hoe beïnvloedt dat het vrouwbeeld in de samenleving? Vooral ook omdat zij zelf zich daar helemaal niet mee kon identificeren.
En aan het einde van die presentatie hangt een spiegel, zodat de toeschouwer zichzelf ziet en wordt geconfronteerd met die vraag hoe de media vindt dat je moet zijn.
En zou je eens kunnen omschrijven, omdat we natuurlijk het alleen maar kunnen horen, wat we dan zien en hoe verschillend die foto's zijn?
Even kijken, op de eerste zien we haar heel liefelijk in de camera kijken met de haren netjes in de krul en een mooie parelketting om. En op de laatste zie je toch wel een ander soort vrouw, denk ik. Blote schouders, lange haar. Ik denk wel dat je echt duidelijk die verandering ziet. Ik heb zelf in die tijd niet geleefd. Dus ik vind het moeilijk om in te schatten wat die nuanceverschillen zo zijn per foto.
Nou, wat ik zo leuk vind, want het werk waar het over gaat heet Aanpassing 1954-1978. Nou, in 1954 was echt het topjaar van Dora Tuinman. Dat was het geboortejaar van Marieke Verheijen. En 1978 heeft ze het werk gemaakt waar het nu over gaat. En dat was inderdaad dat belangrijke jaartal waar Lisbeth Brand-Corsius die oproep deed in Nederland van kom op vrouwen, jullie zijn er ook nog. En ik weet het niet, ik heb het niet kunnen verifiëren, maar ik denk wel dat Marieke Verheijen daarop gereageerd heeft.
Marieke Verheijen was met dit werk inderdaad onderdeel van die tentoonstelling van Lisbeth Brand-Corsius. Feministische kunst internationaal.
En het idee is dus, als het tentoongesteld is, ik heb hier een foto van hoe het vorig jaar tentoongesteld is. Dus je loopt eigenlijk langs de foto's. En dan op het allerlaatste, dus het 10e lijstje, is een spiegel. Dus je loopt mee met die ontwikkelingen, je ziet al die vrouwen en uiteindelijk kijk je naar jezelf. En is het ook de bedoeling dat je een beetje bij jezelf gaat afvragen van hoe ver word jij beïnvloed door de media? Kun jij jezelf zijn? Durf jij jezelf te zijn? Dus daarmee trekt ze het dan ook heel erg naar het nu.
Hoe is dat voor jou, Joost? Durf jij jezelf te zijn of word jij veel beïnvloed door anderen?
Ja, ik geloof wel dat ik mezelf durf te zijn. Maar dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Ik denk dat het met de jaren misschien wel wat makkelijker geworden is om het onttrekken van meningen van anderen en een soort van tijdsbeeld of zo, wat er in de media geschetst wordt. Maar ik word natuurlijk ook beïnvloed. Ik denk dat je altijd beïnvloed wordt, dat je daar niet onderuit kan. Hoe is dat voor jou, Marieke?
Ik voel zeker wel de ruimte om mezelf te zijn. En ik kleur ook niet altijd binnen de lijntjes. Maar ik vind het ook comfortabel om wel een beetje binnen die norm te passen. Dus dan neem je toch de verwachtingen van anderen en de beelden die je ziet mee in wie je zelf bent en hoe je jezelf uit.
De foto's zijn natuurlijk heel erg van die tijd. Dus echt de fysieke uiting is echt van die tijd. Maar het hele idee dat dat beeld zo veranderd wordt en zo gestuurd wordt door de media is natuurlijk van alle tijden. En waar het hier dus echt kwam uit de vrouwentijdschriften die ze las, heb je natuurlijk nu alle influencers op TikTok, Instagram, die min of meer hetzelfde effect hebben. En je zou eigenlijk ditzelfde werk nu opnieuw kunnen maken en dan naar het nu trekken. En ja, dat vind ik best wel heel intrigerend aan dit werk. Dat is uit 78, maar de boodschap is nog steeds best wel actueel. Maar ik denk dat dit wel echt het tijdsbeeld van toen was. En dat, nou ja, later is ze dus ook met andere thema's aan de slag gegaan. Maar dit is denk ik wel een tijdsbeeld ook voor haarzelf. Waar ze op dat moment voelde dat er iets gezegd moest worden.
Die is veel meer bezig met het kijken naar de vrouw en de hoe de vrouw geportretteerd wordt door de tijd, door de jaren heen. Terwijl dat zie je niet bij Dora Tuinman of tijdgenoten of minder.
Kijk, na de jaren 70 gingen vrouwen weer hun eigen regie nemen. De regie over hun leven, maar ook over hun lichaam. Dus dat ging sterk vanuit het ik. We hebben Kiki Smith, we hebben Louise Bourgeois, we hebben allerlei vrouwen die hun eigen leven als drijfveer en bodem nemen om te laten zien van we willen weer regie over ons eigen leven. We willen niet meer alleen het model zijn, maar we zijn zelfmakers met een eigen identiteit. En niet de identiteit die mannen op ons willen projecteren. Daardoor ontstond er een soort vrouwenkunst wat bij de recensenten gezien werd als particuliere / therapeutische kunst. En dat wordt niet zo gewaardeerd als het grote gebaar van de mannen die het over universele thema's hebben.
De RCE doet dus onderzoek naar de vrouwen in de collectie. Eigenlijk begint het bij bewustwording. Terugblikken. Maar vooral ook vooruitkijken. Hoe nu verder?
Nou ja, ik denk dat er altijd momenten zijn in de geschiedenis dat je eigenlijk bewust wordt van bepaalde hiaten of bepaalde dingen die misschien ondergesneeuwd zijn. En dat nu heel erg dat bewustzijn in heel Nederland wel is, misschien heel de wereld ook wel, dat er in het verleden best wel weinig aandacht aan gegeven is. En dat we dus nu gaan kijken, kan je dat weer een beetje rechttrekken? Om vooral daar iets bewuster van te zijn en inderdaad iets actiever daarmee aan de slag te gaan en die verhalen boven te krijgen en die werken uit te lenen.
En de bedoeling is dus dat we op een gegeven moment echt onderzoek gaan doen. We hebben nu geteld, wat ik net vertelde. Maar dat we toch wat meer dieper onderzoek gaan doen naar vrouwen in de Rijkscollectie. En dat we dan een aantal daaruit vissen die interessant zijn. En Dora zou daar best toe kunnen behoren. Waar we dan meer onderzoek naar doen. Ook met het oog op van we willen het zichtbaar maken, we willen het uitlenen.
En daar is Dora Tuinman er in ieder geval één van.
Daar is Dora Tuinman er zeker één van, ja.
Ik denk dat het ook een manier is om in retrospectief die kunstenaars toch de aandacht te geven die ze verdienen. Die ze toen misschien niet hebben gehad. Omdat er vaak heel erg mooie verhalen achter zitten. Of het werk echt heel erg krachtig is. Maar het gewoon niet tot bloei heeft kunnen komen omdat er toen niet de aandacht voor was. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukst. Om te kijken hoe verhalen van toen eigenlijk nu weer opnieuw verteld kunnen worden en misschien zelf de andere lading hebben, maar wel actueel of relevant kunnen zijn.
op het moment dat je je heel erg verdiept in iemand, dan komt al heel snel boven water dat er wel iets interessants is aan een kunstenaar. Maar ja, je moet natuurlijk ervoor waken dat het heel erg geconstrueerd wordt, volgens mij ook. En dat we ook eigenlijk ons heel veel richten op de verhalen eromheen. En vaak ook niet. Nou, gelukkig zijn we zo nu naar kunstwerken aan het kijken en aan het kijken wat we precies zien. Maar heel vaak heb ik ook het gevoel dat bijna wat er omheen gebeurt belangrijker wordt bijna dan het werk waar het om gaat.
Ja.
Het complete plaatje zit natuurlijk in een combinatie van het kunstwerk zelf, het verhaal, de kunstenaar, de interpretaties, de tijdgeest en de overlevering. En elke tijd kent zijn eigen beelden en veranderingen. We vroegen Marie-José wat haar perspectief op de toekomst is.
Ja, ik ben er wel hoopvol in. Het gaat inderdaad niet alleen maar over de kaders man-vrouw. Het gaat over de hele genderlijn. En ook westers, niet-westers. Ja, ons blik is zo verruimd en hopelijk gaat dat positief uitpakken. Als perspectief maar open blijft. Dat iedereen een beetje lenig in zijn adaptievermogen wordt en een beetje lenig in de hersens wordt, dan gaan ze vanzelf ook wel zich verhouden tot die ouderwetse normen, die mannelijke normen. Langzaam verschuift het ook, hè? Er is echt een nieuwe generatie museumdirecteuren aan de macht. En vaak zijn dat vrouwen. En het begint, denk ik, bij de grote internationale tentoonstellingen, zoals de Biennale van Venetië in Kassel. Daar zijn deze issues al langer. Staan langer op de agenda. En dan langzaam gaat dat dan door naar de museumdirecteur. En dan komt het op de. Dan komen die werken ook op de kunstbeurzen terecht. Dus ja, ik ben wel positief.
Het onderzoek en de vrouwenrekken zijn voor de RCE een voorbeeld van hoe de vrouwelijke kunstenaar onder de aandacht te brengen.
Gelijk is dat ook wel een valkuil, denk ik. Dat je nu ook moet oppassen dat je dit ook weer juist alleen maar bijvoorbeeld een werk uitkiest omdat het van een vrouw is. Dat vind ik altijd een beetje de keerzijde van de munt. Mm-hmm. Want het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar om dat feministische in die werken. Ik bedoel, dit werk is natuurlijk heel erg met die boodschap ook daarin. Maar heel veel vrouwelijke kunstenaars maakten ook gewoon kunst. Gewoon zo wat zij graag wilden maken. Dus je moet denk ik ook wel oppassen met elke kunstenares nu in een soort van, nou ja, feministische golfplaatsen. Dus ik denk dat het is denk ik gewoon vooral een bewustzijn van dat er in het verleden misschien te weinig aandacht voor is geweest. En dat we nu, nou ja, die aandacht met terugwerkende kracht proberen te geven. Maar dat je ook tegelijkertijd wel de objecten moet blijven waarderen om het object en om de kunstenaar zelf.
Door de cijfers uit het onderzoek worden nu de kunstenaars en de kunstwerken opnieuw onderzocht en uitgelicht. De beelden en verhalen uit de samenleving worden hierin meegenomen. Door terug te blikken en vooruit te kijken, kan de heersende norm in de samenleving bevraagd worden. Hoe was de positie voor de vrouwelijke kunstenaar toen? Hoe is het nu? En hoe zou het anders kunnen?
Ja, ik ben benieuwd wat de komende jaren allemaal ontdekt wordt. Herontdekt wordt vooral, denk ik. En de verhalen die of niet opgeschreven zijn, of niet belangrijk genoeg gevonden waren, of inderdaad een beetje vergeten, maar wel heel interessant zijn, dat we die nu wat meer gaan vertellen. Dus ik denk dat dat een leuke uitdaging is.
Veel dank aan de volgende personen die meewerkten aan deze aflevering. Nathalie Menke, Dorian Meijne, Marie-José Eikemans, Daphne Nieuwenhuizen en Adinda van Wely. Deze aflevering werd gemaakt door Joost van Pagee en Marieke van der Ven. De voice-over, Joost van Pagee, dat ben ik. Eindredactie en regie, Corinne Heijerman. Mastering en muziek, Floris van Bergeijk. En het artwork van Juri van Putten. Veel dank aan onze collega's Lieve Heremans, Josien Wijkhuis en Michiel van der Weerthof.